Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcastkanaal. De federale regering heeft na 9 maanden en 3 onderhandelingsrondes een definitief akkoord bereikt over de arbeidsdeal. De Vivaldi-coalitie zette in oktober vorig jaar de grote lijnen van de arbeidsmarkthervorming uit bij de opmaak van de begroting. Op 29 september 2022 werd de arbeidsdeal omgezet in wetgeving. Eerder besloot de regering al om de reïntegratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers aan te passen. De arbeidsdeal moet meer mensen aan het werk krijgen en werkgevers en werknemers meer flexibiliteit geven. De bedoeling is concreet om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bekomen en vandaag, voor alle duidelijkheid, is dat nog altijd maar 71%. Wat houdt die arbeidsdeal concreet in en wat moet jij daarover weten als HR-professional? Daarvoor kruip ik in het hoofd van Esther Vets en Nele Gijzemans van Claes & Engels. Welkom. Goedemiddag.
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 Dag dames. Welkom op de kantoorboot. Eerste keer dat ik jullie hier mag ontvangen, dus heel fijn. Ja. Mooie plek om in jullie brein te kruipen en dat gaan we dan ook meteen doen. De maatregelen moeten eerst en vooral zorgen voor een betere balans tussen werk en privé. Zo wordt de werkweek van 4 dagen mogelijk. Dat betekent niet dat mensen een dag minder moeten werken voor hetzelfde loon. Wel dat ze kunnen kiezen om 4 langere dagen te werken, zodat ze op die 5e dag vrij kunnen zijn. Een beetje een meer gebalde werkweek. Wat moeten we daarover weten en wat zijn hier zo de belangrijkste aandachtspunten voor HR?
Ja, klopt. Er wordt inderdaad uitgegaan van een gebalde werkweek die kan ingevoerd worden door een werkgever. En ik denk een van de belangrijke punten om daarbij direct te vermelden, is dat het niet verplicht is. Mm-hmm. Belangrijk voor een HR-manager om te weten, het is een mogelijkheid, maar het is geen verplichting om dat te gaan invoeren. Ook belangrijk om te weten is dat dat systeem eigenlijk enkel voorzien is op dit moment voor voltijdse werknemers. Mm-hmm. Waarom is dat zo? Omdat een deeltijdse, ja, die werkt minder uren per week. Dus die heeft wellicht sowieso de mogelijkheid om dat over 4 dagen te gaan verdelen. Mm-hmm. Maar dat voor een voltijdse niet zomaar mogelijk is. Omdat, je weet dat wellicht, de meeste mensen zullen dat wellicht weten, dat je met een maximum zit van 9 uur per dag, mm-hmm. waar dat je niet mag overgaan. En in principe, daar zijn uitzonderingen op, maar dat is eigenlijk het basisprincipe. Mm-hmm. Ga je toch over die 9 uur per dag, dan ga je overloon moeten betalen of inhaalrust toekennen. En je moet ook een rechtsgrond hebben om overuren te laten presteren. Mm-hmm. Je kan dat niet zomaar. Dit systeem gaat nu eigenlijk toelaten om die dagelijkse arbeidsduur te gaan verhogen tot 9.30 uur per dag. Mm-hmm. Dus voor werkweken die 38 uur inhouden. En dat kan via het arbeidsreglement. Of als je een hogere arbeidsduur hebt per week, dus tussen de 38 en de 40, mm-hmm. dan zal je een cao nodig hebben om dagelijks eigenlijk tot boven die 9.30 uur per dag te gaan. Nu verder moet je ook weten dat er een aantal formaliteiten aan verbonden zijn. Mm-hmm. Dus louter de wijziging van het arbeidsreglement of het sluiten van een cao is eigenlijk niet voldoende. Je kan dat maar specifiek gaan toepassen op een werknemer als die werknemer daar zelf om vraagt.
Ja.
Dus de werknemer zal eigenlijk een verzoek moeten richten aan de werkgever, een schriftelijk verzoek. In de voorbereidende merken maken ze eigenlijk duidelijk dat dat op papier kan, maar dat kan ook elektronisch, dus per e-mail. Dan kan die eigenlijk vragen om gedurende een periode van maximaal 6 maanden te kunnen genieten van die 4 dagenweek.
Ja.
En als werkgever heb je dan natuurlijk 2 opties. Ofwel ga je dat aanvaarden, dan zal je een overeenkomst moeten sluiten opnieuw met die duurtijd van maximaal 6 maanden, maar die is wel hernieuwbaar. Die is eigenlijk onbeperkt hernieuwbaar. Mm-hmm. Maar ja, formaliteiten, want elke 6 maanden zal een nieuw verzoek en een nieuwe overeenkomst nodig zijn. Want de ene keer dat die overeenkomst zal aflopen, dan zit je terug in het normale principe waarbij je maximaal 9 uur per dag mag werken. Dus heel belangrijk, er goed op letten dat die elke 6 maanden hernieuwd wordt. Nu, stel dat je als werkgever zegt van ik zie dat eigenlijk niet zitten, onze arbeidsorganisatie laat dat niet toe, of ons arbeidsreglement is zelfs nog niet aangepast, dan ga je dat moeten weigeren dat verzoek van die werknemer. Mm-hmm. En dat kan, maar je zal dat dan ook schriftelijk moeten motiveren. Dus opnieuw, op papier of per e-mail, ga je moeten uitleggen waarom je dat eigenlijk niet ziet zitten of niet zal toepassen op die werknemer. En dan nog twee aandachtspuntjes die denk ik toch ook nuttig kunnen zijn om even mee te geven, is dat de vrijwillige overuren. Hè, dat is een specifieke vorm van overuur waarbij een werknemer op voorhand al heeft gezegd van kijk, ik ben bereid om overuren te doen. Die kunnen eigenlijk alleen maar gepresteerd worden in het kader van zo'n vierdagenweek op die vier dagen waarop je al werkt. Ja. Dus de andere dagen kan je niet gaan gebruiken om vrijwillige overuren te gaan presteren. En tweede aandachtspuntje is dat er een ontslagbescherming geldt voor de werknemer. Wat dat inhoudt, dat je eigenlijk als werkgever nog steeds tot ontslag mag overgaan, maar niet omwille van het feit dat die werknemer werkt in een vierdagenweek of gevraagd heeft om te werken in een vierdagenweek. Maar daar staat wel geen sanctie op. Maar dat is wel iets wat dan natuurlijk in aanmerking kan worden genomen bij een eventuele vraag, is het ontslag kennelijk onredelijk of niet? Dus dat is wel belangrijk, uiteraard, om als werkgever toch de redenen voor het ontslag op voorhand al even over na te denken en daar een bewijs van te vergaren.
Oké, heel helder, dank je wel. Daarnaast kunnen ze ook kiezen voor een wisselend werkregime. De ene week wat meer werken, de andere week dan wat meer vrij. Lijkt me ideaal voor bijvoorbeeld gescheiden koppels, met kinderen die in een systeem van co-ouderschap zitten. Wat zijn hier de zaken die we moeten overwegen?
Ja, klopt, inderdaad. Vooral met het oog op mensen die in co-ouderschap zitten, maar uiteraard ook anderen kunnen ervan profiteren. Daar is het de bedoeling om de ene week eigenlijk minder te gaan werken en de andere week meer, zodat je eigenlijk over die twee weken gezien je gemiddelde arbeidsduur per week gaat bereiken. En dus stel je werkt 38 uur per week, dan werk je bijvoorbeeld de ene week 32 uur en de andere week 44 uur. En die compenseren elkaar dan. Opnieuw, eigenlijk niet verplicht. Dus je mag dat invoeren als werkgever, maar niet vereist. En je zal trouwens zien, de principes van die wisselende weekregimes zijn redelijk gelijkaardig aan die van de vierdagenweek. Want ook hier enkel voorzien voor voltijdse. En ook daar is weer de redenering van ja, voor een deeltijdse kan dat eigenlijk al om in zo'n cyclus te werken. Terwijl voor een voltijdse was dat tot nu toe niet mogelijk, omdat je ook op weekbasis zit met een maximum waar je niet zomaar over kan gaan, omdat dat dan overuren zijn. En daar wil men nu aan tegemoetkomen via dit wisselend weekregime, waarbij het wordt toegelaten om tot maximum 45 uur per week te gaan werken in één van die twee weken van dat regime. Ook hier zijn een aantal formaliteiten aan verbonden. Dus je zal het arbeidsreglement moeten aanpassen. Dus hier wordt niet gewerkt met cao's, maar enkel met een arbeidsreglement waar een kader in zal moeten komen, waarbinnen dat die wisselende weekregimes eigenlijk kunnen worden bepaald. Ook hier, net zoals bij de vierdagenweek, zal een verzoek moeten worden gericht door de werknemer aan de werkgever om te kunnen genieten van dat systeem. En opnieuw heeft dat een maximumtermijn van 6 maanden. Dus ook weer, aanvaard je dat, moet je een overeenkomst sluiten, een aantal verplichte vermeldingen daarin, waaronder het uurrooster uiteraard. En opnieuw gaat dat maar voor 6 maanden geldig zijn. Dus ook weer die formaliteiten die eigenlijk elke zes maanden zich kunnen herhalen. Daarnaast, een weigering zal ook hier gemotiveerd moeten worden. Dus schriftelijk door de werkgever uitleggen waarom je dat niet kan invoeren. Het is misschien trouwens nuttig hierbij om even te vermelden dat de voorbereidende werken uitleggen van ja, kijk, het is niet verplicht voor een werknemer om te gaan wachten met dat verzoek tot het arbeidsreglement is aangepast. Met andere woorden, je hebt dat nog niet ingevoerd in de onderneming, maar je kan wel al geconfronteerd worden met de vraag van de werknemer om toch te kunnen genieten van dat systeem. En ook dan zal je dus verplicht zijn om daarop te gaan antwoorden en te motiveren waarom dat nog niet kan toegepast worden. En verder, ook hier hebben ze gedacht aan de vrijwillige overuren en eigenlijk toch willen vermijden dat een werknemer zichzelf zou overdoen op een bepaalde manier door in de kalme week dan toch meer uren te gaan werken. Dus daar is voorzien dat die vrijwillige overuren alleen maar kunnen worden gepresteerd in eigenlijk de drukke week van de twee. En ook hier zal een ontslagbescherming gelden op dezelfde manier als voor de vierdagenweek. En misschien nog een laatste aandachtspuntje dat eigenlijk voor beide geldt, dus zowel voor de vierdagenweek als voor het wisselend weekregime, is dat die documentjes, dus het verzoek van de werknemer, maar ook de overeenkomst die wordt gesloten, die moeten bewaard worden door de werkgever. Mm-hmm. En tijdens de periode waarop dat die betrekking hebben, is dat op de plaats waar het arbeidsreglement wordt bewaard. En achteraf maakt dat minder uit waar dat die moeten worden bewaard, maar die moeten in ieder geval ter beschikking worden gehouden voor de inspectie gedurende 5 jaar. Want daar worden ook wel sancties op voorzien als dat niet op de juiste plaats of gedurende de juiste termijn gaat bewaard worden. Okay. Dus qua formaliteiten toch wel om rekening mee te houden.
Mm-hmm. Oké, heel helder opnieuw, dank je wel. Meer investeren in opleidingen voor werknemers is een andere belangrijke pijler van het plan van de regering. Dus meer opleidingskansen. Veranderen van job wordt makkelijker door een aanpassing in de regeling van opzegtermijnen. Wat moeten we daarover weten?
Dus er zijn inderdaad een reeks maatregelen die activerend gaan werken. Dus we hebben enerzijds meer dat welzijnsaspect. Dus die maatregelen die gaan dienen om die langdurig zieken ook tegen te gaan, et cetera. En dan hebben we ook de activerende maatregelen. En die gaan zich uitsplitsen in 2 verschillende categorieën. Dus we hebben enerzijds die maatregelen in zaken opleiding en anderzijds die in zaken ontslag. Dus ik ga beginnen met die in zaken ontslag. Dat is eigenlijk dat ze de werknemers tijdens hun opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding willen gaan activeren. Mm-hmm. En dat valt uiteen in 2 verschillende aspecten voor het ontslag. Dus we hebben enerzijds het transitietraject. En dat transitietraject is iets volledig nieuw. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een van de enige dingen van de arbeidsdeal die echt volledig nieuw zijn. En aan de andere kant hebben we inzetbaarheidsverhogende maatregelen. En die zijn wel gerecycleerd uit een niet zo heel ver verleden, laat ons zeggen. Dus het transitietraject, wat houdt dat juist in? Dat houdt in dat een werknemer tijdens de opzeggingstermijn bij zijn werkgever, dus bij een ontslag door de werkgever, kan worden te werk gesteld worden bij een nieuwe werkgever. Mm-hmm. Dus de werkgever-gebruiker. En het is dan dus de bedoeling dat die persoon na die opzeggingstermijn in dienst gaat treden van die nieuwe werkgever. Ja. Mm-hmm. Dus het idee daarachter is dus inderdaad die activering. Die werknemer gaat dus niet opnieuw op de arbeidsmarkt terechtkomen, wat dus goed is voor onze werkgelegenheidsgraad van 80%. En het idee daarachter, of hoe wordt dat nu in de praktijk gedaan, dat is, er moet een overeenkomst worden gesloten met 4 partijen. Dus we hebben de werkgever, de werknemer, de werkgever-gebruiker. En dan heeft de wetgever gezegd, we gaan daar nog een 4de partij bij trekken. En dat is dan een uitzendkantoor, oftewel een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst. Dus dat is VDAB, Activis of Forem. Het idee daarachter is voor ons een beetje onduidelijk, maar ik denk dat die in de praktijk vooral gaan fungeren als verbindende factor tussen de 2 werkgevers en dus daar hun rol gaan hebben van kijk, die heeft een werknemer in opzeg en de andere werkgever heeft mensen tekort, dus daar kan misschien wel die rol liggen.
Ja.
Dus er moet een schriftelijk akkoord worden gesloten met die 4 actoren, waarin dat dan de voorwaarden, de modaliteiten worden vastgelegd van dat transitietraject. En het is dan ook wel van belang, wat gaat die werknemer nu verdienen tijdens dat transitietraject? Ja. Want ja, hij gaat in opzeggingstermijn zijn bij de ene, maar wel werken voor de andere. Mm-hmm. En men gaat daar kijken naar het loon dat hij verdiende bij de huidige werkgever, waar die dus in opzeg is. En dan gaat men kijken naar wat zou die persoon verdienen als die in die functie bij de werkgever-gebruiker te werk gesteld is. Mm-hmm. En men gaat het hoogste van die 2 bedragen nemen en dat gaat worden uitbetaald. De vraag is weer door wie?
Ja.
Inderdaad. En dat is dus de werkgever die dat gaat blijven betalen. Maar er wordt voorzien in de wetgeving dat de werkgever-gebruiker daar een deeltje van gaat terugbetalen. Hoeveel, dat weten we niet. We veronderstellen dat dat een deel gaat zijn van de onderhandeling tussen de 2. Want dat wordt niet bepaald door de wet, hoeveel dat nu juist gaat zijn.
Dus dan moeten ze onderling overeenkomen?
Dan moeten ze inderdaad onderling overeenkomen. Daar gaan wij momenteel toch van uit. Dat dat zo gaat moeten zijn. Dus dat is nog onduidelijk hoe dat in de praktijk gaat lopen. Gaat hij bijvoorbeeld een surplus betalen? Gaat dat gedeeld worden door 2? Dat weten we natuurlijk allemaal niet. Mm-hmm. Je hoort ook, er zijn veel formaliteiten. Dus de vraag is ook, gaat dat in de praktijk wel worden toegepast? Wat dat er daar ook belangrijk is voor de werkgever-gebruiker, die moet die persoon in dienst nemen op het einde van het transitietraject.
En in dienst houden gedurende een bepaalde?
Nee. Dus er wordt enkel gezegd dat er een arbeidsovereenkomst moet worden aangeboden. Niet wanneer, niet welke functie, niet hoe lang. Dus dat is ook allemaal een beetje raar, want ja, stel je biedt die een arbeidsovereenkomst aan van een jaar, ja, is dat dan voldoende? Dat is onduidelijk. Mm-hmm. Maar daar staat wel een sanctie op natuurlijk.
Ja.
Dus als die werkgever-gebruiker die persoon niet in dienst gaat nemen, dan gaat hij het lopend loon moeten betalen gelijk aan de helft van de duur van het transitietraject. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, opzeggingstermijn bijvoorbeeld, in het begin heeft de werkgever het transitietraject aangeboden of de werknemer heeft het gevraagd, het gaat aanvangen. Op een opzeggingstermijn van 30 weken, laat ons zeggen. Op het einde gaat die werkgever-gebruiker die persoon niet in dienst nemen, gaat die 15 weken lopend loon moeten uitbetalen. Mm-hmm. Er zijn vervroegde beëindigingsmogelijkheden. Dat is gewoon overeenkomstig de normale bepalingen. Mm-hmm. Wordt een verwijzing opgenomen naar de normale opzeggingstermijnen. Dus dat kan wel. Dus dat is wel iets om in acht te nemen. Van als we dat transitietraject gaan volgen en er is geen match met de werknemer, ja, beëindig dat dan wel op voorhand. Want op het einde moet er wel een contract worden aangeboden.
Ja, ja, ja. Oké. Okay.
En dan is het ook misschien nog van belang, wat is nu het voordeel voor de werknemer? Mm-hmm. Er zijn enkele impacten op de anciëniteit. Dus de anciëniteit van dat transitietraject zou ook worden meegenomen voor dus de opzeggingstermijn te gaan berekenen. Maar dan, en dat vind ik ook wel een belangrijke, dat heeft ook een impact op de anciëniteitsvoorwaarden bij bepaalde thematische verloven. Mm-hmm. Dus daar zit soms een anciëniteitsvoorwaarde in. En ik hoor dan mensen zeggen van ja, ik ga niet van werkgever veranderen, want ik wil dat thematisch verlof opnemen in de nabije toekomst. Wel, die anciëniteit bij de vorige werkgever wordt meegenomen. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een voordeel voor werknemers om daar dan te gaan instappen als zij dus in de nabije toekomst een thematisch verlof willen doen.
Oké, heel helder. Dat was het eerste punt.
Ja, inderdaad. Mm-hmm. Dus dan hebben we die inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. Dat is gerecycleerd. Dus dat bestaat sinds 2014. Dat werd geïntroduceerd in de wet eenheidsstatuut. Mm-hmm. De sectoren moesten daar maatregelen nemen, maar ze hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Dus dat is dode letter gebleven. En nu met de arbeidsdeal heeft de werkgever gezegd, we hebben hier nog iets interessants in de koelkast steken. Misschien moeten we dat eens terug een nieuw leven gaan inblazen. Dus wat is dat juist? Weer, we gaan spelen met die opzeggingstermijn, maar hier ook met de opzeggingsvergoeding. En we gaan dus werknemers inzetbaarheidsbevorderende maatregelen laten volgen door die opzeggingstermijn of die opzeggingsvergoeding te gaan opdelen in een ontslagpakket in twee delen. Mm-hmm. Ik kom daar zo meteen op terug. Wat is dat? Dat is een mysterie voor ons. Daar is geen definitie van opgenomen. In de voorbereidende werken zegt men coachingopleiding. Dus ik veronderstel dat bepaalde outplacementkantoren of dergelijke daar wel mee bezig zullen zijn. Van wat kunnen we daar nu gaan voorzien? Maar daar, voor ons lijkt het dat de werknemer daar heel vrij in gaat zijn van wat dat hij juist gaat volgen. Want er wordt ook niet gezegd dat dat gebonden moet zijn aan zijn functie of zo. Dus ja, dat kan volgens mij heel ruim worden ingevuld. Ja. Of toch hoe dat het er momenteel uitziet. Mm-hmm. Dus dat ontslagpakket, hoe ziet dat er nu concreet uit? We gaan dat splitsen in twee delen. Dus we spreken over opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding van 30 weken. En we gaan dus het eerste deel hebben, dat is 2/3 met een minimum van 26 weken. En dan het tweede deel, dat is dan het deel dat gaat gebruikt worden voor de maatregelen, is dan gelijk aan 1/3. Mm-hmm. En tijdens het tweede deel, dus we hebben de opzeggingstermijn, gaat die persoon dus die inzetbaarheidsbevorderende maatregelen mogen volgen met behoud van loon. Mm-hmm. Bij een opzeggingsvergoeding moet die persoon eigenlijk die inzetbaarheidsverhogende maatregelen gaan volgen. Nu, ik zeg moet, want zo staat het ook in de wet, maar er is geen sanctie. Dus inderdaad. Dus de vraag is dan, stel die persoon gaat dat niet volgen, maar die heeft geen impact op zijn werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld. Ja, wat is dan de stok achter de deur, om het zomaar te zeggen, om dan te gaan activeren, om die werknemer te gaan activeren? Hmm. Dan is natuurlijk ook de vraag, wie gaat dat betalen? En dat wordt voorzien door de werkgeversbijdrage op dat tweede deel te gaan nemen. En daarmee gaat de financiering gebeuren van die inzetbaarheidsbevorderende maatregelen. Okay. Dus dat waren de twee maatregelen in zaken ontslag. Dus gaan activeren tijdens die opzeggingstermijn. Dan gaan we naar teeltje opleiding. Mm-hmm. We gaan ook activeren natuurlijk tijdens dat die persoon aan het werk is. En die persoon dus in het kader van levenslang leren. En ook daar hebben we twee maatregelen. We hebben enerzijds een verplichting tot opstellen van een opleidingsplan en dan individueel opleidingsrecht. Mm-hmm. Dus dat opleidingsplan, dat zorgt voor veel administratie, denk ik vooral. Wat houdt dat in? Werkgevers met 20 werknemers of meer, die gaan elk jaar tegen 31 maart een opleidingsplan moeten opstellen en ook elektronisch overmaken naar een bevoegde ambtenaar. Mm-hmm. Moet ook bepaald worden bij KB. En daarvoor moet dat worden overlegd met de ondernemingsraad, de vakbond of de werknemers. Dus afhankelijk wat er binnen de onderneming is. En het traject daarvan zal in de kalender, hoe dat juist moet gebeuren, hangt daar ook een beetje van af. Dat opleidingsplan speelt ook een beetje in op diversiteit, op risicogroepen, op mensen met een buitenlandse origine, etc. Dus dat moet daar allemaal in worden voorzien. En de sectoren kunnen hier ook nog maatregelen nemen. Dus dit is een van de dingen waarvan dat we zeggen, wacht daar nog eventjes mee met daarmee te beginnen als onderneming. Want dat is momenteel nog iets waar dat we nog een beetje wachten op bepaalde KB's, maar ook op sectorale initiatieven. Yeah. En de sectoren hebben ook nog tijd tot 30 november 2022 om nog een sectorale CAO met dan de minimumvoorwaarden van dat opleidingsplan te gaan bepalen. Dan, wat hebben we nog? We hebben een individueel opleidingsrecht. Dus wat bestaat er momenteel? Momenteel bestaat er een gemiddelde. Dus dat wil zeggen, per werknemer, per voltijdse equivalent, moet er een gemiddelde van 5 opleidingsdagen zijn. Dus we gaan globaal kijken over heel de onderneming. Er kan er zijn dat er iemand 0 heeft en 21, en dan gaat eraan worden voldaan. Wat men nu heeft gezegd is, ja, dat is eigenlijk niet voldoende, want het kan zijn dat één werknemer heel het jaar door opleidingen volgt en de rest gewoon niets aan het doen is. Dus dat is niet de bedoeling van dat opleidingsrecht. Dus nu heeft men voorzien dat voor werkgevers met minstens tien werknemers, dat er dus naar een individueel opleidingsrecht wordt gegaan. Dus van 5 dagen per werknemer. En wat is er hier van belang? Die dagen kunnen ook gaan cumuleren in de tijd. Dus die werknemer kan eigenlijk zijn dagen gaan opsparen, met dan wel als ultieme grens een einde op 5 jaar.
Ja.
Dus na 5 jaar wordt die teller op 0 gezet. Die maatregel gaat ingaan. Er is eerst een overgangsregime voor volgend jaar. Dan zijn het maar 4 opleidingsdagen. En dan vanaf 2024 gaat de maatregel ingaan. Dus na 5 jaar, dus 1 januari 2029, gaan we dat gaan evalueren. En gaat er dus die teller terug op 0 worden gezet.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als uw werknemer ontslagen wordt, dan kan die wel zeggen, ah, hallo, ik heb nog 20 opleidingsdagen staan, dus ik mag die gaan volgen tijdens mijn opzeggingstermijn. Of, in het geval van een opzeggingsvergoeding, die moeten worden uitbetaald. Dus dat is wel van belang voor werkgevers om een beetje in door te houden van, ja, die heeft hier al 20 dagen staan, we moeten daar wel rekening mee houden als we die gaan ontslaan, want we gaan dat wel moeten gaan uitbetalen. Dus dat is ook wel van belang om daar een beetje rekening mee te gaan houden. Er is een klein uitzonderingsregime voorzien voor kleinere werkgevers, dus tussen de 10 en de 20 werknemers, maar dat is nu niet heel relevant. Ja. En ook hier zeggen we steeds van, ja, wacht daar nog eventjes mee met die concrete implementatie, want dat kan worden ingevoerd oftewel via sectorale CAO, oftewel dan op ondernemingsniveau, dus via een individuele opleidingsrekening. Maar ook hier hebben de sectoren nog een beetje tijd voor die maatregelen te nemen.
Ja.
Dus dat is ook iets waarvan we zeggen, weet dat dat bestaat, weet dat dat eraan komt, maar wacht nog een beetje met de concrete implementatie.
En bedrijven dan met minder dan 10 medewerkers?
Die hebben geen verplichting.
Nee.
Omdat er daar de redenering daarachter is, dat was ook, want dat individueel opleidingsrecht was al ingevoerd voordien. En het idee was dat die meer op een informelere manier leren, dus dat daar minder noodzakelijk is om echt opleidingen te gaan voorzien daarvoor.
Oké, alright. Om zoveel mogelijk beschikbare arbeidskrachten aan het werk te kunnen laten gaan, wil de regering ook nagaan hoe het gesteld is met diversiteit en discriminatie op de werkvloer. Wie kan je daar wat meer over vertellen?
Dus binnen de FOTWAZO gaat er een dienst worden opgericht waar dat er dus sectorale fiches worden gemaakt. Die sectorale fiches worden aan de sectoren gegeven, die moeten die invullen. Die moeten daar dan, ja, indien dat ze merken dat er een probleem is met die diversiteit en dus discriminatie, dan moet daar een actieplan voor worden opgesteld. Maar dat is dus niet zo minder relevant voor individuele werkgevers, omdat er daar geen verplichtingen worden opgenomen daarvoor.
Oké, alright. Ja, dan misschien nog een laatste tot slot. De regels om te werken tussen 20 uur 's avonds en middernacht, die worden ook iets soepeler. Hè? Wat moeten we daarover weten?
Ja, dat klopt. Die worden iets soepeler, maar alleen voor ondernemingen die activiteiten van e-commerce gaan ontplooien.
Ja.
Dus ook alleen voor die activiteiten.
Ja.
En wat betekent dat nu? Vandaag kan je in die ondernemingen al nachtarbeid, hè, zijnde dan de arbeid meer precies tussen 8 uur 's avonds en middernacht. Hè, want na middernacht zijn er strengere regels, dus daar hebben we het vandaag niet over. Tussen 8 uur 's avonds en middernacht kan je eigenlijk invoeren via een wijziging van het arbeidsreglement. Dus heel de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement zal dan ook gevolgd moeten worden. Dat is de situatie vandaag. wat gaan ze nu doen met die arbeidsdeal? En ze gaan eigenlijk zeggen van, kijk, je kan het vanaf nu ook invoeren via een cao, waarbij dat de handtekening van één vakbondorganisatie voldoende is. Dus je hoeft eigenlijk niet per se het akkoord van elke mogelijke vakorganisatie te gaan hebben in de onderneming. En je voelt ook meteen aan, dit zijn maatregelen in de arbeidsdeal die tot heel veel discussie hebben geleid. Omdat er natuurlijk ook tussen de verschillende vakorganisaties ook wel wat politiek durft te spelen. Dat is eigenlijk de eerste maatregel al, dus louter invoering via een cao. En dan heb je nog een tweede maatregel, ook weer, voor die activiteiten van e-commerce. En daar wordt eigenlijk voorzien dat de werkgever een soort experiment kan gaan doen in zijn onderneming gedurende maximaal 18 maanden. En hij mag dan het arbeidsreglement wijzigen zonder de procedure te volgen. Dus hij moet eigenlijk geen inspraak hebben van de werknemers of van de ondernemingsraad, mag het gewoon wijzigen. Maar hij moet wel uiteraard de werknemers of de werknemersvertegenwoordigers daarbij gaan betrekken. Dus je moet eigenlijk wel samen met hun dat experiment gaan uitwerken. Want je moet ook aan de FOTWA, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, ga je ook moeten laten weten van, kijk, wij gaan dat experiment doen. Je gaat moeten laten weten voor hoe lang dat je dat experiment gaat doen. En ook moet je aantonen dat die werknemersvertegenwoordigers daar effectief bij betrokken zijn geweest. Ook belangrijk, die experimenten, je kan daar niet zomaar alle werknemers in gaan zetten. Alleen de werknemers die effectief vrijwillig zijn om daaraan deel te nemen, die kunnen daarin stappen. Dus die moeten echt ook schriftelijk een aanvraag doen. Dus alleen in dat geval kan je een werknemer daarin laten werken. Zeker niet de bedoeling om iedereen daar zomaar in te schakelen als zij dat niet willen. En dan tot slot is er eigenlijk voorzien dat dat ook geëvalueerd zal moeten worden, want ja, het is een experiment. Ja, een experiment dat heeft resultaten. Dus die moeten op een bepaald moment geëvalueerd worden. En dat is door ofwel de ondernemingsraad of het CPBW. Of als die organen er niet zijn, dan is het door de werkgever zelf. Maar ook daar zal je achteraf nog een verslag eigenlijk van gaan moeten sturen aan de voorzitter van de Federale Overheidsdienst en aan die van het Paritair Comité. Dus dat is eigenlijk hoe dat experimentje eruit ziet.
Oké. Ook het recht op deconnectie is nu een feit. Minister van Ambtenarenzaken Peter de Sutter voerde die maatregel al in voor de federale ambtenaren, maar die wordt dus nu uitgebreid, die regeling. Concreet zullen werkgevers dus niet meer mogen verwachten van de werknemers dat ze berichten of mails lezen of beantwoorden buiten de werkuren. Vertel.
Ja, dat klopt inderdaad. Dus werkgevers met 20 werknemers of meer gaan verplicht zijn om dat recht op deconnectie te gaan implementeren. Nu, eerst en vooral, het gaat hier weer om een recyclagemaatregel. Dus dat recht op deconnectie bestaat al. Bestaat sinds 2018, maar in iets wat andere vorm. Dus dat wil zeggen dat een werkgever verplicht is om daarover overleg te gaan plegen met het CPBW. Op regelmatige tijdstippen en wanneer het CPBW daarom verzoekt. Nu, in de praktijk zien we dat dat eigenlijk een beetje, dat dat weinig gebeurt. Dus wij doen elk jaar een bevraging van onze cliënten. En uit de meest recente bevraging, dat heet de HR Beacon, blijkt dat slechts een kleine 14% van ondernemingen effectief daarover een beleid heeft. Dus dat is zeer weinig in onze toch wel overgeconnecteerde maatschappij. En de Belgische wetgever heeft dus gezegd, dus we zijn hier weer in dat welzijn, in die langdurig zieken, waar dat er toch een groot aantal ook burn-out en depressie in zit, hebben ze gezegd van ja, we gaan daar iets aan proberen te doen en dus dat recht op deconnectie terug gaan implementeren en eigenlijk op een betere manier gaan verankeren in de wetgeving. En de Belgische wetgever heeft daar gewoon over de grens gekeken, gezegd, Frankrijk heeft eigenlijk best wel een goed systeem sedert 2017... Dat wordt daar ook heel veel gebruikt door ondernemingen. Is daar ook een verplichting? Dus we gaan dat gewoon copy-pasten en gaan implementeren met die arbeidsdeal. Het succes daarvan valt volgens mij een beetje te betwijfelen, want natuurlijk, je kan wel iets copy-pasten, maar als je niet naar het groter kader kijkt, dan durven daar wel eens een paar foutjes in te sluipen. Maar daar zal ik het zo meteen nog wel eventjes over hebben. Ik denk dat het eerst van belang is om te zeggen, wat is dat nu juist? Wat moeten werkgevers gaan doen? Dus werkgevers gaan verplicht zijn om dat recht op deconnectie te gaan implementeren, oftewel in het arbeidsreglement, oftewel in een ondernemings-CAO. Dus vrije keuze voor werkgevers welk van de twee instrumenten ze gaan gebruiken. En er is ook een deadline aan verbonden, dat is 1 januari 2023, moet dat zijn geïmplementeerd. Dus dat wil zeggen opgenomen, geregistreerd, neergelegd. Dus er is al wel wat huiswerk dat eraan komt in de komende maanden om dat dus te gaan opnemen. En er moeten 3 dingen worden opgenomen. Dus eerst en vooral gaan we kijken naar de praktische modaliteiten voor dat recht op deconnectie. Dus dan denken we bijvoorbeeld aan in het arbeidsreglement te gaan opnemen van weet dat je het recht hebt om te deconnecteren buiten je arbeidstijd. Dus weet, je uurrooster is tot dan en daarna mag jij je werk-gsm laten liggen en is het dus niet nodig om, daar nog op te, om die nog te beantwoorden. Ook mails, et cetera, moet allemaal niet beantwoord worden. Dus dat is het eerste aspect. Dan ten tweede gaat het ook over richtlijnen voor het dusdanig gebruik van digitale hulpmiddelen, dus telefoon, laptop, et cetera, om dus dat, die rusttijden, die work-life balance te gaan garanderen. Dus wat heb ik bijvoorbeeld al opgenomen in zo'n clausule? Want sommige werkgevers zijn een beetje vooruit en zijn er al mee bezig. Dat is dat er wordt gezegd van iedereen moet een out-of-office opzetten als die afwezig is. Moet ook aangeven van dan tot dan ben ik bijvoorbeeld met vakantie of dan ben ik er niet of dan heb ik een afspraak. En tijdens die periode mag die persoon niet gecontacteerd worden, tenzij in noodgevallen.
Yeah.
En noodgevallen moet dan nog op ondernemingsniveau bepaald worden wat dat juist is. En dan heb ik er ook bij in opgenomen, bijvoorbeeld in die clausule, van tijdens die periode wordt er ook verwacht van de collega's om die persoon dus niet te daar geen contact mee op te nemen. Maar langs de andere kant wordt er ook wel verwacht dat die collega's het werk dan gaan opvangen van hun, ja, van hun werknemer in afwezigheid. Dus daar zit natuurlijk ook wel een ander kantje aan dat recht op deconnectie dat de collega's dan moeten overnemen. En dan ten derde, wat moet er nog zijn? Vormings- en sensibiliseringsacties om dus het risico op die overconnectie en het belang van dat recht op deconnectie te gaan verduidelijken naar werknemers en hun leidinggevenden. Dus dat zijn de 3 elementen die moeten worden opgenomen. En zoals ik zei, is dat dus een quasi-kopie van het Franse systeem, maar in een andere context. Want waar ligt nu dat probleem van het recht op deconnectie? Voor een normale werknemer met een vast uurrooster is dat vrij duidelijk. Die stopt met werken en die heeft het recht om te deconnecteren. Voor wie is dat een probleem? Voor de werknemers die worden uitgesloten van de arbeidswet, dus van bepaalde hoofdstukken. Dus we hebben het dan over telewerkers en over leidinggevenden. En voor die werknemers heeft België geen systeem voorzien, wat dat heel jammer is, want dat zijn net degenen die worden uitgesloten van die bepalingen, van bepaalde bepalingen van de arbeidswet. Het is net voor die mensen dat die grens een beetje floe wordt, omdat die net die flexibiliteit en autonomie hebben om zelf wat meer te gaan inrichten hoe dat zijn arbeidstijd gaan organiseren. En moet weten, in Frankrijk hebben ze daar wel beter over nagedacht. Dus daar is wel een systeem voor die telewerkers. Dat is recent ingevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. En in Frankrijk, dat is nog misschien het meest bijzondere, zijn die telewerkers wel onderworpen aan die arbeidsduurgrenzen. Dus België heeft dat systeem overgenomen, maar dan niet nagedacht over de andere context daar. En bij de leidinggevenden is dat een beetje hetzelfde. Dus in Frankrijk is er ook aparte wetgeving voor die leidinggevende. Dat zijn werknemers en forfait jour heet dat. Dat is een beetje vergelijkbaar met ons systeem van werknemers met een leidinggevende functie of vertrouwenspost. En voor die mensen wordt er eigenlijk een afzonderlijke overeenkomst gemaakt. Dus zowel collectief als op individueel niveau. En ook hier gaan we zien dat de Belgische wetgever dat heeft nagelaten. Dus wat dat wij nu proberen is om in een arbeidsreglement of dan in een ondernemingscao wel voor die mensen toch een beetje te gaan kijken van wat gaan we daarmee doen? Wanneer mogen we die gaan contacteren? Maar dat wringt een beetje. Dus dat is, ja, dat is een jammere zaak eigenlijk, want ze had daar beter wat meer over nagedacht. En dat is niet gebeurd. Misschien dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren, maar dat valt dan natuurlijk wel nog een beetje af te wachten. Dan wat de Belgische wetgever dan niet heeft overgenomen, wat dat dan jammer is, dat is de mogelijkheid om dat eenzijdig in te voeren.
Ja.
Dus in Frankrijk bestaat dat ook wel. Daar kan een werkgever bij, ja, bij het falen van het sociaal overleg, dat kan gebeuren, kan die dat wel eenzijdig gaan invoeren via een handvest. Met dan een advies van het CSE, dat is Comité Sociale Economie, dat is een beetje de ondernemingsraad en het CPBW in één orgaan. En dat heeft dan België weer niet overgenomen, wat ik een beetje jammer vind. Ze hadden beter andere dingen wel overgenomen en dan, ja, zwart. En dan wat er nu van belang is, dus de stappen naar voren, wat moet er nu gebeuren voor werkgevers? Dit is iets waar we zeggen, niet wachten, begin daar nu mee, denk daar nu over na. Hoe willen we dat implementeren? Hoe gaan we dat bespreken met onze sociale partners of met de werknemers in geval van het arbeidsreglement? Begin ook met die vorming- en sensibiliseringsacties voor te bereiden. Maar er komt wel nog een nota, want de NAR en de sectoren kunnen ook nog wel initiatieven gaan nemen.
Ja, ja.
De vraag is, gaan ze dat doen? Dat weten we niet. Want natuurlijk, we zijn nu oktober. Het komt wel dichterbij.
Ja, ja, want het was 1 januari.
Ja, inderdaad. Ja. En dan met de kerstperiode valt alles een beetje stil. Dus daarmee dat we wel zeggen van, begin er nu mee, begin erover na te denken. Desnoods bestaat het en dan komt er iets van de NAR of van de sectoren en dan heb je het wel op ondernemingsniveau, dus ook op maat van de onderneming. Is het dan gunstiger voor de werknemers, dan kunnen zij daar ook nog altijd gebruik van maken.
Ja, ja. Oké. Tot slot, ik denk dat we aan het laatste puntje zijn dat ik dan graag met jullie wil behandelen. Werd er ook specifiek gedacht aan wie werkt met onregelmatige dienstroosters, kassiersters bijvoorbeeld. Volgens de wet moeten zij vandaag 5 werkdagen op voorhand op de hoogte gebracht worden van hun werkschema. Dat verandert ook, hè?
Ja, klopt. Het gaat eigenlijk over iedereen die werkt met een variabel deeltijds werkrooster. Dus dat zijn eigenlijk deeltijdse werknemers die elke week een ander rooster kunnen hebben. Dus die een week kan er telkens volledig anders uitzien. En tot nu toe voorziet de wetgeving dat zij 5 werkdagen vooraf ingelicht moeten worden. En dit zal, zodra de arbeidsdeal in werking treedt, want dat hebben we misschien nog niet gezegd, maar momenteel is die nog niet in werking. Nee, we wachten nog op de publicatie ervan. En dan 10 dagen later treedt die in werking, dus voorlopig nog niet. Maar zodra dat die in werking treedt, zal die termijn aangepast worden naar 7 werkdagen. Dus gaan die mensen 7 werkdagen vooraf ingelicht moeten worden over hun uurrooster. Nu, er zijn waarschijnlijk heel wat werkgevers die hun arbeidsreglement hebben aangepast, uiteraard aan de wetgeving van vandaag. Dus daar staat in dat de werknemers 5 werkdagen vooraf worden ingelicht. En dat klopt dan natuurlijk niet meer. Maar daar heeft de wetgever wel aan gedacht. En hij heeft eigenlijk een soort overgangsmaatregel voorzien. Dus iedereen die nu een arbeidsreglement heeft dat nog voorziet in die 5 werkdagen, die krijgt 9 maanden de tijd te tellen vanaf de inwerkingtreding, om dat arbeidsreglement te gaan aanpassen. Ja. En tijdens die periode van die 9 maanden blijven die 5 werkdagen ook nog van toepassing.
Ah, ja.
Het is pas na die 9 maanden dat die mensen gaan, de ondernemingen met dat arbeidsreglement waar voorlopig nog 5 werkdagen in staat, dat die gaan terugvallen op die 7 werkdagen.
Dus die moeten in het slechtste geval nog 9 maanden wachten dan eer dat het ingevoerd wordt.
Ja, inderdaad. De werknemers in die ondernemingen die zullen voorlopig nog hun uurrooster 5 werkdagen vooraf kunnen krijgen, hè, totdat het arbeidsreglement is aangepast. Maar misschien ook wel opletten, die 7 werkdagen, dat zal niet altijd overal van toepassing zijn. Want de sector heeft daar ook nog iets in de pap te brokken. En zij kunnen eigenlijk op 2 manieren tussenkomen. En je ziet het al dat dat in heel veel sectoren bestaat. Zij kunnen enerzijds eigenlijk een langere termijn voorzien. Dus in sommige sectoren is dat 2 of 3 weken vooraf dat de mensen moeten worden ingelicht. Andere sectoren hebben eigenlijk het omgekeerde gedaan en die hebben gekozen om een kortere termijn te voorzien. Want de wetgeving vandaag voorziet dat een sector die termijn van 5 dagen, zoals die vandaag bestaat, kan inkorten tot 1 werkdag. En dat systeem zal ook veranderen. Ja. Dus de langere termijnen, die zullen van toepassing blijven. Maar de kortere termijnen, die worden eigenlijk opgetrokken tot 3 werkdagen. Dus als er vandaag een sector CAO is die voorziet in 1 werkdag, dan kan die van toepassing blijven, maar maximum tot 31 december. En vanaf daarna zullen die sectoren ofwel een nieuwe CAO moeten sluiten, waarin dat dan een minimum van 3 werkdagen is voorzien. Dat kan natuurlijk meer zijn, maar het minimum is 3. Ofwel, als zij geen nieuwe CAO sluiten, dan gaan we terugvallen op de algemene regel, zijnde de 7 werkdagen.
Ja. Oké. Maar ik vond het bijzonder, op eigenlijk ongeveer een half uurtje tijd, heel duidelijk toegelicht. Dus heel hartelijk bedankt daarvoor. Ik heb tussenin ook zo hier en daar een aantal bemerkingen, bedenkingen, bezorgdheden gedetecteerd. Dus ik zou misschien de podcast graag willen afsluiten met een beetje jullie kritische bedenkingen als experten ter zake. En jullie zien ook heel veel gebeuren bij bedrijven, jullie horen ook heel veel. Ik wil daar graag de podcast mee afsluiten. Wat geven jullie daar graag nog zelf over mee?
Ja, goh. Een arbeidsdeal, dat is een beetje een plik-plok situatie geweest, waarbij men heeft geprobeerd om wel de arbeidsmarkt een beetje te gaan hervormen. En ik denk dat, zeker op vlak van de arbeidsduurmaatregelen, de intenties zeer goed zijn, daar niet van. Maar ik heb toch ook het gevoel dat daar heel veel formaliteiten bij komen voor de werkgevers. En daarnaast is het maar de vraag, ja, het feit dat er nu 4 dagen per week gewerkt kan worden voor een voltijdse of een wisselend weekregime kan worden ingevoerd, gaat dat eigenlijk voldoende zijn om de mensen te overtuigen om aan de slag te gaan en die 80% werkzaamheidsgraad te gaan halen? Ik heb eigenlijk gisteren ergens al het mopje gemaakt van, ja, bon, misschien probeer ze die 80% werkzaamheidsgraad te halen door zoveel formaliteiten te zien dat alle bedrijven meer HR-managers gaan moeten aanwerven. Hè? Maar ik denk dus niet dat dit de oplossing gaat zijn. Maar de arbeidsdeal is natuurlijk één van de maatregelen. Daarnaast zijn er nog, bijvoorbeeld over integratie of transparantie van arbeidsvoorwaarden, zijn ook allemaal maatregelen. Maar het lijkt me toch moeilijk om die doelstelling van de regering tegen 1 januari 80% werkzaamheidsgraad te gaan halen. Met de arbeidsdeal lijkt me dat toch niet echt meteen te gaan lukken.
Oké, helder. Hebben we nog tips die we mogen meegeven aan de wetgever dan misschien, hoe dat het anders kan? Of persoonlijke bedenkingen?
Ik denk voor mij, het is inderdaad zo, er zijn heel veel administratieve formaliteiten voor werkgevers, zoals Neel ook zei. Maar ik denk dat we ook niet moeten onderschatten hoeveel verantwoordelijkheid dat er wordt gelegd bij de werknemer zelf, bij de mensen zelf.
Ja.
En dat is een beetje de vraag die ik mij stel. Natuurlijk, die werkgever moet ook willen deconnecteren, bijvoorbeeld. Als die elke avond in zijn zetel zijn mails zit te beantwoorden, ja, wat ga je daar als werkgever aan doen?
Ja.
Hetzelfde met die maatregelen in zaken opleiding, met dat transitietraject bijvoorbeeld. Daar staan geen sancties op. Dus als een werknemer zegt, ja, ik ga dat transitietraject niet aanvatten, of ik ga geen opleidingen volgen, of ik ga die inzetbaarheidsbevorderende maatregelen niet volgen, dan is er eigenlijk ook geen stok achter de deur. Dus de vraag die ik mij dan stel is, ja, we willen inderdaad naar die werkgelegenheidsgraad gaan, maar er zijn wel wortels, om het zo maar te zeggen. En de wetgever en de werkgever kunnen het kader aanreiken. Kunnen zeggen van, kijk, wij doen al die administratie. Wij voeren die maatregelen in voor u. Maar als de werknemer vervolgens gaat zeggen van, ja, ik ga dat niet doen. Dan zitten we nog altijd met hetzelfde probleem.
Ja, ja.
Dus dat is een beetje mijn bedenking. Naast die administratie leggen we verantwoordelijkheid bij de werknemer zonder daar sancties aan te verbinden. En dat is natuurlijk wel het gevaar, want ja, gaat die werknemer die kansen nemen, gaat hij zichzelf wel willen activeren en zijn welzijn verbeteren?
Ja, oké.
Dat is een beetje de vraag.
Heel kritische bedenkingen. Ik vind het ook heel belangrijk dat we dat eigenlijk voldoende doen. Dat we voldoende de zaken in vraag stellen. En ik vind het dan ook heel fijn dat jullie daarmee een heel mooi voorbeeld hebben gesteld. Dus hartelijk bedankt dat ik in jullie hoofd mocht kruipen. Heel boeiend. Merci.
Heel veel plezier gedaan.
Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel het dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog meer dan 200 afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcastkanaal. Allerbelangrijkste weten jullie al, ook al is er heel veel administratie inderdaad dat eraan zit te komen, maar nog altijd, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.